Ik heb al een eeuwigheid als hobby, of als hobby. Ik ben bezig geweest hier met de herstructurering van Heijplaat. Dat dorp is, toen die RDM vertrok, raakte dat in slop hier. Een hele hechte gemeenschap, snap je wel, want iedereen werkte. Je was niet alleen collega, maar je was ook buurman voor elkaar. Toen stopte die RDM ermee en toen raakte dat dorp hier in de verloedering.
Ja.
Toen hadden ze in 2004 zoiets, we gaan Heijplaat aanpakken. We gaan herstructureren. Dat zit ook in het grote stadshavensplan van Rotterdam. En we gaan het anders doen, zei ze toen. We gaan naar de bewoners luisteren, want die snappen wat het is om midden in die havens te wonen.
Ja, dat is wat. Als je hier heen komt rijden, ook die rijdt tussen de containers door.
Ik heb mensen hier over de vloer gehad, die zijn halverwege de weg daar teruggegaan. Die hadden zoiets, nee, dit kan niet. Maar het kwam halverwege die herstructurering, kwam ook duurzaam in het hele verhaal. En toen hadden ze zoiets, we gaan van Heijplaat een voorbeeldwijk maken van hoe je wijken toekomstbestendig kan maken. Nou, dat is één grote belofte geweest. Ik heb zeker in een tijdspan van 8 jaar iets van 30 uur per week. Wow. Dat je zat te overleggen, dan weer met Arcades, dan weer met Woonbron, de woningbouwcorporatie, dan weer met de gemeente, dan weer met die, dan weer met die, dan weer over die herstructurering.
Ja, als vrijwilliger.
Ja, ik was op een gegeven moment voorzitter van de bewonersvereniging en van de huurdersvereniging. Ja. Dat is hier één. En als bewoners wil je gewoon het beste voor je wijk. En jij snapt wat er aan de hand is. Dus wij hadden hier gelden voor de milieuwet opgerekte waardes. Dus wij mogen 10% meer geluid hebben. Wij mogen 10% meer fijnstof hebben als de landelijke norm. En dat komt gewoon omdat Heijplaat lag er al voordat die hinderwet ging werken. Weet je wel, dat...
Toch raar eigenlijk.
Nee, maar het dorp heeft zelf gevochten voor het bestaan, hoor. Ze wilden het eigenlijk slopen toen de RDM wegging. Toen hadden ze iets over gaan hier containers laten schuiven. Maar de bewoners hadden zoiets, joh, we wonen hier met heel veel plezier. Waarom? En dat pleit hebben ze gewonnen. Dus toen hadden ze zoiets, nou, dan gaan we er wat mee doen. En
dat is ze waarom?
Omdat het dorp geen functie meer had.
Nee, waarom vonden ze het zo fijn wonen hier?
Vanwege de hechte gemeenschap. Toen ik hier kwam, 2004, waren er 39 verenigingen, clubjes en stichtingen. De gymnastiek, de voetbal, er was een kaartvereniging, maar dan zat Heijplaat zo in elkaar. Dat als iemand niet vanuit de voetbal niet wilde kaarten met die kaartvereniging, want er zit die klootzak van die afdeling en daar wil ik niet mee aan tafel zitten. Dan ging hij naar zijn chef, joh, heb je niet ergens een kamertje of een ruimte dat we van de voetbal ook een aparte... Ja, nou, zo ging dat. En een biljartvereniging en de dames die deden wat met elkaar. En de hele actieve buurtvereniging. Dus het was een heel actief dorp. En iedereen had het waanzinnig naar zijn zin.
Ja, gek.
En het was self-supporting. Dus er was een supermarkt, er zat een dokter. Er was, weet je, alles was er. Dus de mensen hoefden ook echt niet van dorp af voor hun leven eigenlijk.
Maar je noemt het ook eigenlijk dorp.
Ja, het is een dorp. Ja. Je woont op Heijplaat.
Ja.
En... Nou, toen gingen ze herstructureren. Hadden ze iets, nou, het is ook een overzichtelijk gebied. Dus we kunnen dat mooi als studieobject van hoe maak je nou een dorp toekomstbestendig. En ik zeg achteraf wel eens, joh, het was arbeidstherapie voor de ambtenaren en bezigheidstherapie voor de bewoners. Want eigenlijk is er gewoon echt helemaal niks van terechtgekomen. Heel jammer, mijn dorp is er nog. En ik ben ermee opgehouden. Maar ik ben wel opgegroeid in die duurzaamheid. Dus van het begin af aan heb ik meelopen denken. Wij studeerden ook vanuit die bewonersvereniging. Wij maakten de bewoners bewust. Want ze wilden hier een energie-neutraal gebied van maken. Nou, dan moet je de bewoners meekrijgen. En van ons, wij vonden dat zelf als taak om dan die bewoners te motiveren. Dus wij hielden avonden, we deden lezingen, we leenden boeken uit. Maar we verdiepten ons er zelf ook in. En ik had een hele leuke club. Heel actieve, slimme, hoogopgeleide mensen om me heen. Dus dat scheelt. En daardoor, die herstructurering is mislukt. Maar ik ben me bezig gaan houden met zwerfvuil. Met name de recyclewaars. En je bent hier naar binnen gereden. Er zit een hele grote Suez plastic recyclaar hier op het begin van het dorp. Nou, als je hierheen wandelt, dan heb je het gevoel dat je daar je kop in een kliko houdt. Al ben je er 500 meter vandaan. Vliegoverlast komt daar vandaan. Zij beweren van niet, maar wij hebben zoiets van, hey, wacht even, sinds hij er zit, hebben wij last van vliegenzomers. Ja. Dus ik ben me gaan verdiepen, zwerfvuil.
De filosofische en soms informatieve citaten die her en der tussen de verhalen door te horen zijn, komen uit het boek Water van René ten Bos. De walging die Achab, de kapitein, voelt en waarmee hij het grootste deel van zijn bemanning weet te infecteren, ook al kost dat behalve overtuigingskracht ook de nodige drank, komt op dramatische wijze tot uiting op de laatste pagina's van Moby Dick. Terwijl de Pequod wordt meegezogen naar de diepte, schreeuwt Achab de walvis toe: "Naar u waggel ik, alles vernietigende, niets veroverende walvis, tot het laatste zal ik u bevechten. Uit het hart van de hel zal ik naar u steken. Uit haat spuw ik mijn laatste adem naar u." Spugen. Een perverser gebaar is nauwelijks denkbaar. Voorbij iedere angst voor de dood laat Achab nog één keer zijn minachting voor de witte walvis blijken. Hij spuugt in de richting van het beest. Dat spugen walgelijk is, is evident. Lichaamssappen die binnenblijven veroorzaken geen probleem. Als we ons mondwater binnenhouden en doorslikken, is er geen enkel probleem. Maar als we het eerst uitspugen, bijvoorbeeld in een beker, en dan weer inslikken, dan komt er een gevoel van weerzin over ons. Als er in de richting van een bepaald voorwerp, bijvoorbeeld een grafsteen of een vlag, of een persoon, een voetballer, een rivaal, een mens, spuugt, dan doe je iets wat enerzijds een uitdrukking van je eigen walging is, maar wat anderzijds in alle opzichten volstrekt banaal is. Maar waarop spuugt Achab nu precies? In het licht van de voorgaande discussie lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Hij spuugt op het kapitalisme, op het circulatiesysteem, op de markten, op de grote gelijkschakeling die erdoor wordt bewerkt. Het lijdt geen twijfel dat Achab hier walging voor voelt. Maar wie het hierbij laat, mist de invloed die de ruimte waarin hij zo lang heeft geleefd op hem moet hebben gehad. Spuug is doorgaans wit. Het is een ongedetermineerd soort schuim dat meestal door hoesten of kuchen in de mond wordt gemaakt. Het is dus een schuim dat lucht nodig heeft om te kunnen ontstaan. Maar dat geldt ook voor de zee. Het schuim op de golftoppen wordt veroorzaakt door de wind. Overal in Moby Dick zie je verwijzingen naar dat smerige schuim. Niet alleen de wind zorgt voor schuimvorming, levende wezens doen dat ook. Wat is bijvoorbeeld een walvis die door het water zwemt, een diklippige levitiaan die tonnen opgewoelde wrongel in zijn kielzog achterlaat? Wrongel is een gestremd melk waarvan kaas moet worden gemaakt. Het zit ergens tussen vast en vloeibaar in. Het wordt ook wel kaasstof genoemd. Wat doet de Pequod, het schip? Het schip laat ook een vreemde melkkaas achter zich, een stinkend schuimspoor waarvan we nooit weten hoe lang het er nog zal liggen. Dat spuug, met al zijn smerige viscositeit, is in zekere zin een stukje zee. En de zee is eigenlijk niets anders dan een spuugzee. Achab weet als geen ander dat die zee in hemzelf zit. En dat zijn allerlaatste handeling, spugen in de eindeloze spuugzee, bestaat erin dat hij er juist op het moment dat hij er voorkomen door wordt meegesleurd, afstand van wil nemen. De wittige gorigheid ervan, de stroperige onvoorspelbaarheid ervan, de amorfe dikte ervan, dat alles ziet hij in de witte walvis, in de circulatie en in het marktdenken. Zo hebben dan ook hedendaagse wetenschappers oog gekregen voor die smerige viscositeit van de zee.
Kom ik op die Wilhelmina Pier bij Hotel New York te werken. En dat ligt op een pier. Dus daar zijn havens omheen. En ik liep altijd mijn rondje om dat hotel. En ik ergerde me altijd groen en geel aan wat daar ook gebeurd is afgelopen weekend. Hoor de toeristen, vuilnisbakken die overlopen. Wordt niet op tijd opgeruimd. Morgen waait het windje zeven. En overmorgen is het schoon. Omdat alles het water ingewaaid is. Nou, ken jij waarschijnlijk de problematiek van de plastic soep in de oceanen? Dus ik had zoiets van, hoe simpel is de oplossing hier? De oplossing ligt op de stoep. Je hoeft alleen maar op te rapen. Dus ik ben een project op gaan zetten om zwerfvuil te gaan ruimen. Rotterdam Prikt heet dat. En nou, om een lang verhaal kort te maken. Er is nu op de Wilhelminapier een hele grote groep bewoners die maandelijks met elkaar, gewoon met een prikker, op waar die pier over gaat. Hotel New York vond het leuk. Om de 14 dagen, maandagochtends, het complete managersteam, wat de omgeving van het hotel schoonmaakte, inclusief peukenrapen en dat soort. Waardoor de uitstraling, dat is natuurlijk hun belang, waardoor de uitstraling gewoon veel beter wordt. En die bedrijfsleider had, is Joniek, waanzinnig idee. Hij zegt, daar kan ik publicitair wat mee. Hij zegt, het is goed voor de uitstraling van het hotel. En hij pakte, wat pakte hij de maandagochtend? Ik zei, hoe kom je nou aan die maandagochtend? Hij zegt, er staan die neuzels allemaal met een bak koffie bij dat koffiezetapparaat een uur de weekend bij te praten. Hij zegt, laat ze dat lekker buiten doen. Hij zegt, kost me geen cent. Hij zegt, en een slimme gozer is dat. Dus, maar ik kon ook de publiciteit pakken. In Heijplaat hier zijn ze ook bezig. Er is ook een grote groep bewoners die zaterdags gewoon een rondje lopen met zo'n prikken. En nou ga ik dus naar Portugal. Door de corona had ik er natuurlijk stevig de pest over in dat ik niet mijn jaarlijkse reisje naar Portugal kon doen naar mijn goede vrienden. Paul, die man die daar woont, is ondertussen 77. En dan ga je afvragen van, ga ik hem ooit nog zien? Ja. Weet je, jij zit ook ongeveer in die leeftijd, dus ik denk dat je dat gevoel kent. En dus toen had ik, en op een gegeven moment, ik zat met Iris hier aan tafel te praten. En ik had zoiets, ja, godverdorie, al moet ik erheen gaan lopen. Weet je, ze gaan mij niet tegenhouden. Ik ga er nog een keer heen. Nou, dan zet dat idee zich in mijn hoofd. En 2 dagen daarna zat het nog in mijn hoofd. 3 dagen daarna zat het nog in mijn hoofd. En ik had zoiets, ja, dan moet ik er wat mee. Als je de volgende dag vergeten bent, vergeet het maar. Weet je, dan is het gewoon een opwelling. Maar het bleef in mijn hoofd zitten. En ik had zoiets van. En toen ben ik 1 en 1 en 2 gaan verbinden. Ik ga met pensioen, dus ik heb tijd. Flink de pest erover in dat het niet meer kan. En het tweede ding is dat ik last heb van een hard achteruitlopende conditie omdat ik lui ben. Dus ik ben een nachtmens, dus s'nachts zit ik lekker te schrijven. Ik lig veel te lang in mijn nest. Ik moet eigenlijk veel meer naar mijn tuin. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik moet een boost voor mijn conditie hebben ook. Dus ik zei op een goede dag tegen Iris, van, joh, ik heb het, ik ga als promotie, zeg maar, voor mijn Rotterdam Prikt project, ga ik met die camera op mijn nek en opnameapparatuur erbij, ga ik lopen naar Paul en Trude in de Algarve. Oh. En misschien ga ik er 2 jaar over doen, weet je, hak ik hem in stukken, heb ik ondertussen verzonnen. Maar dan ga ik aandacht vragen voor zwerfvuil. Met de onderliggende titel Walk the Talk on the Trail of Lies and Broken Promises. Dus dat wordt, dus ik ga echt met een missie, zeg maar, op pad. En ja, waar het om gaat is inderdaad, joh, we kunnen een kleine bijdrage doen aan het oplossen van de troep in de oceanen. Ze geven goud uit om het op te ruimen. Maar het is veel makkelijker om het gewoon op land dan op te ruimen. Dat is veel goedkoper. En op die manier aandacht vragen voor. Dus ik ga ook mensen uitnodigen om stukjes mee te kunnen lopen. En dan mogen ze meelopen met, ik ga als Nico de Vraleman. Ze mogen meelopen voor een masterclass verhalen vertellen. Ze mogen meelopen voor een masterclass duurzaamheid. Ze mogen meelopen voor de gezelligheid. En ze mogen meelopen voor de conditie. Ik ben er omheen een heel team aan het opbouwen die meegaat. Dus die met een caravaan eromheen zorgt voor de overnachtingsplekken. Zorgt dat er eten klaar staat. Dus dat ik niet met grote bagage pakken en dat soort flauwekul. Maar ik loop graag. Ik ben ook nou aan het oefenen. Om de andere dag loop ik even. Nu, ik zit nu op 10, 15 kilometer. Ik ga dat heel langzaam opbouwen in de loop van het jaar. Totdat ik een keer naar mijn vrienden in Stellendam kan. En dat is 50 kilometer. Dus de ene dag heen en de andere dag terug. Kan ik dat zonder problemen. Dus zonder fysieke mankementen. Dan kan ik die tocht aan. Dus dat is het project wat ik nu aan het doen ben. En ik merk gewoon, het is een waanzinnige boost voor je conditie inderdaad. Gewoon wandelen.
Er blijft een onwrikbaar vertrouwen in het herstelvermogen van de zee. We kunnen de zee dus wel wat aandoen. Ze zal vroeg of laat herstellen, Iets dergelijks veronderstellen we ook als het gaat om de natuur als zodanig. Diep in ons verankerd is het geloof dat de natuur als zodanig en de zee in het bijzonder zo sterk zijn dat ze de mens zullen overleven. Zelfs de grootste cynici die om begrijpelijke redenen helemaal niets meer van duurzaamheid moeten hebben, geloven dat vroeg of laat de natuur de grote winnaar zal zijn. Als de mens zichzelf eenmaal heeft uitgeroeid, zo redeneren zij, komt alles vanzelf weer op zijn pootjes terecht. Ook al is er geen mensenkind meer dat daarvan de getuigenis zal afleggen. Met zulk cynisme schieten we weinig op, zal de aanhanger van duurzaamheid zeggen. En niet ten onrechte. Maar hij of zij moet dan niet vergeten dat hij één uitgangspunt van harte deelt met de cynicus. Het leven zelf heeft oerkrachten die wij niet zullen kunnen intomen. Wat betekent dat voor de zee? Dat ze tegenwoordig een nihilistisch, destructief en slijmerig oord is, een plek die je heel goed zou kunnen vergelijken met het spuug van kapitein Agap, dat we ook mogen zien als een stukje zee. Laat allemaal onverlet dat mensen vanaf de oude Griekse tijd altijd wel enigszins hebben beseft dat die zee van groot belang is voor het leven zelf. Leonardo da Vinci, om er eens een voorbeeld te noemen, begreep als geen ander hoezeer de zee met het leven samenhing. Zoals het bloed ervoor zorgt dat de mens via zijn longen kan ademen, zo zorgt de zee met de getijden voor het ademen van de wereld. Het beeld van Leonardo, die we in feite kunnen zien als een wegbereider van de Gaia-hypothese, spreekt tal van mensen tot de verbeelding. Eb en vloed duiden erop dat de zee een pulserende long is die vastgeplakt zit op de grote rots die moeder aarde is. De zee is dus ook een vitaal orgaan dat deel uitmaakt van een veel groter en zwaarder lichaam.
Het is ook wel leuk dat jij dat project over water doet. Maar water beheerst ons leven natuurlijk zonder dat wij er erg in hebben. Voor veel mensen is het de zee of de rivier en dat is een heel eind weg. En ik ben al geboren hier in deze, maar ik ben in Pernis geboren, het dorp hiernaast. Ik heb altijd langs de rivier gewoond. En ik doe in mijn verhalen is mijn specialiteit Noord-Amerikaanse Indianen. Sterker nog, ik ben zelf een Indiaan. Ik ben op een gegeven moment geaccepteerd, gepromoveerd en aangenomen. Mijn naam gekregen van iemand die overleden is. En dan komt op een gegeven moment de vraag, dan ben je daar aan het rondreizen. En zij kennen het fenomeen totemdieren. Je hebt een beschermdier. En dat manifesteert zich eigenlijk al bij je geboorte. Dat is dan een dier wat dan buiten komt wat er normaal nooit is. Of een vogel, een roofvogel die langs vliegt of wat dan ook. En dan krijg je later een naam en die heeft dan te maken met wat je doet. Dus kijken ze heel erg van wat doe je en daar passen ze dan de naam. Je kan als Indiaan 3-4 keer in je leven een andere naam krijgen. Maar het heeft gewoon puur te maken met hoe jij je leven inricht. En op een gegeven moment had ik de vraag bij, was in Canada bij een traditionele man. En ik zeg, joh, ik had het ook over totemdieren. Ik zeg, dat vind ik nou leuk. Ik zeg maar, we hebben in Nederland één haas rondrennen. En als we mazzel hebben, komt er af en toe een ree over de Duitse grens bij ons binnen. Kijk, ik zeg maar, wij hebben geen dieren. Ik zeg,
buiten, wilde dieren.
Niet echt, wij hadden lijf zoals ja. Daar. Ik zeg dus, het is voor mij een beetje lastig om... En hij keek me aan, hij zei, maar wat doe jij als je iets moet overdenken? Of als je naar je zin hebt een avond, of je zit in de problemen. Hij zegt, een mens doet dan wat. Die heeft een soortement van, ik ga naar de rivier. Hij zei, nou, dan heb je geen totemdier. Hij zei, maar dan heb je de rivier, wat dan jouw ding is. Hij zei, want daar kan jij je verhalen kwijt. Hij zegt, dan ga je zitten en weet je, hij zegt, en het water is genezend. Hij zegt, zeker een rivier. Toen vertelde ik dat ik aan de onderloop van een van de grote Europese rivieren zat. Hij zei, ja, hij zegt, daar spoelt alles langs. Hij zegt, en vergis je niet. Hij zegt, jullie hebben dan een stad en je hebt de rivier ingeperkt, maar de rivier loopt daar al eeuwen. En de rivier wast. Ja. Die wast alle troep van het vasteland, brengen ze naar de oceaan. Ja. Nou, tegenwoordig letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Maar ja, dat doet water wel. En we bestaan natuurlijk zelf voor een groot gedeelte uit water. Ja, en je hebt, misschien weet jij dat niet of wel, maar de protesten toen over de pipelines, de tar sands in Canada.
Ja.
Nou, de mensen die daar tegen protest gaan, want die pijplijnen liepen voor een heel groot gedeelte door reservaten.
Ja.
En die Indianen hebben zoiets, hey shit, jullie hebben al een hoop land van ons afgepikt en kleine rotstukken teruggegeven. Dan ga je daar ook nog eens een keer lopen spitten. Dus die zijn daarvoor gaan liggen. Die noemen zich niet de protestacties, ze noemen zich de beschermers van het water.
Ja.
Want hier en daar moest die pijpleiding onder de rivier door, onder de grote Mississippi, de bovenloop van de Mississippi. En zij zeggen, als daar een lek ontstaat, wat daar regelmatig gebeurt, omdat er heel onzorgvuldig wordt aangelegd en met grote hoeveelheden wordt doorgepompt. Zij zeggen gewoon weer, als hier in de rivier een lek ontstaat, dan verziek je drinkwater voor miljarden of voor miljoenen mensen. Want alles gaat naar die...
Ja.
Dus dat vond ik een hele slimme zet, inderdaad, de protectors of the water.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Ja, maar dit hebben we ook gestopt, heb ik begrepen. Trump die was daar heel hard de voorstander van, maar ik geloof dat...
Biden heeft in één keer stopgezet, ja. Ook economisch, want het is minderwaardige olie. En heel die economie staat op een kantelpunt van weet je, de modellen van de vorige eeuw, die werken niet meer.
Nou ja, het heeft natuurlijk ook met de energietransitie te maken.
Ja, maar dat is het hele verhaal.
Ja.
En we zijn er als mensheid heel langzaam aan het achterkomen. Het viel mij van de week op in het nieuws. Er was iets over projectontwikkelaars, want we moeten natuurlijk veel meer huizen bouwen. Dus in al die kleine dorpjes en in de Achterhoek en weet ik veel, die worden helemaal gek. Mensen die daar landelijk wonen, die zien tekeningen van hele wijken voor de giegel. En die hebben zoiets, ja, maar dat moet ik helemaal niet. En dan zegt zo'n projectontwikkelaar, ja, hij zegt, we nemen gewoon wel een stukje natuur, maar we zetten er iets moois voor terug. En in hetzelfde nieuws komt er dan iets over te veel everzwijnen en die verzieken de natuur, dus we moeten ze afschieten. Ook in onze terminologie zijn we zo ver weg van waar we, ja, eigenlijk zeg ik altijd van moeder aarde, van
ja.
jouw bakenmat, jouw voeding, jouw, ja. Noem maar op.
Hé, hey, maar wat vind je van het idee om aan de rivier te gaan zitten?
Dat gaan we doen. Ja.
Waar je het er zo over hebt.
Ja, gaan we heen.
Leuk. Dat is te lopen, zeg je.
Ja, dat is hier de straat uit.
Oh, prima. Ja. Ik wil bedankt voor de koffie.
Ja?
Ja.
Altijd lekker.
Ja. Ik vind het leuk om hier in de kamer te zitten.
Ja, hè?
En het verhaal dat wil ik wel horen van jou. Waarom je hier per se wil zitten?
Waarom ik hier per se wil zitten?
Maar je zei net binnen van water. Is jouw. Jij hebt als Indianennaam water gekregen?
Nee!
Oh.
Crying White Wolf. Ja.
Okay.
Dat is. En crying is niet het howling. Dus een howling. Nee, crying is tranen. En traditionele naam. Ik heb hem gekregen van. Ik heb daar op een gegeven moment een jochie ontmoet. Matthew. En die was, toen ik hem leerde kennen, was hij 9 of 10. Maar dat was gewoon een leuk ventje in een heel armoedige omgeving. Maar hij was gewoon een leuk ventje. En ik ging keer op keer terug. Op een gegeven moment hebben we de keer daarna, na onze ontmoeting, heb ik vriendschap met hem gesloten, echt. En toen hoorde ik, toen hij 14, 15 was, dat hij niks te maken wilde hebben met drugs, niks te maken met drank. Hij wilde de weg van zijn voorvader leren kennen. En hij ging studeren. Nou is dat voor een Indiaan is dat uitzondering. Zeker voor een Indiaan uit dat reservaat. Want het is echt de beerput van de wereld. Armoede erg groot, alcoholisme, bla bla bla, noem maar op. En toen heb ik tegen hem gezegd van, zolang ik goede verhalen van jou hoor, ga ik je sponsoren. Dus ik heb jarenlang kleding voor hem betaald, reisgeld voor hem betaald. De ene keer gaf ik het dan iemand mee, de volgende keer bracht ik het zelf. En Matthew die is om het leven gekomen toen hij 19 was. Een auto-ongeluk. Hij zat gewoon op het verkeerde moment naast de verkeerde chauffeur. Dus het lag niet eens aan hem. Toen ben ik teruggegaan, een half jaar daarna, to pay my respect for, to the family. En dat hele project afronden, weet je. Want het wordt op een gegeven moment een project van jezelf. En nou is daar de gewoonte dat als iemand overlijdt, dan heeft hij zijn naam niet meer nodig. Want in de andere wereld krijg je een andere naam. En dus je traditionele naam die je draagt, heb je niet meer nodig. En ze hebben allemaal een traditionele naam die ze gekregen hebben van een oom, van een opa, van een vader, van iemand anders. Dus die naam die blijft in die familie. Toen hebben ze mij gevraagd, en dat vond ik een hele grote eer. Want het gaat hier om de Oglala Sioux Nation. En dat is een van de meest trotse volken die er op de prairies rondloopt. De Oglala staan erom bekend om hun, hoe moet je dat zeggen, Wounded Knee, 1973. Ja? Oglala Sioux Nation. De grote preken in het parlement van de Verenigde Staten. Oglala Sioux Nation. Een heel klein volk, maar ze zijn heel actief. En Matthew die stamde uit een traditionele volbloedfamilie. En toen heeft oma van de familie, want die is de baas. Het is een matriarchale samenleving. Oma heeft gezegd, deze man heeft laten zien dat hij een vriend van de familie is. Want hij komt terug. En hij heeft laten zien dat hij onze tradities respecteert en ook naleeft. Dus daar kwam door mijn verhalen. Kende ik zoveel van hun tradities, zeg maar. En ik paste hem ook gewoon volkomen aan. Ze heeft hem ook een keer getest, heel gemeen. En dat zijn hele bizarre dingen. Ze hebben heel andere gewoontes. Maar zij heeft toen gezegd van, deze man gaat de naam van Matthew doordragen. Dus de traditionele naam. Dus ik heb
zijn naam gekregen.
Ja. Super. Ik kan hem in het Lakota niet eens uitspreken. Zo bizar is dat. Ja, hoor. Het is in mijn beleving ook een manier van de familie om mij aan de familie te binden. En het leuke is dat ik ondersteun nu een van zijn zusjes. Of liever gezegd, een van de kinderen van een van zijn zusjes. Ja, dus die familie die blijft wel in de picture. En het gekke is dat daar op die prairies heeft het allemaal niets met water te maken.
Nee.
Dus dat is heel droog land. Dat is wel mijn tegenhand.
Ja.
Want als ik hier ben, ik ben een havenjongen. Ik ben, dit is mijn tuin.
Okay.
Hoef je niks aan te doen, stroomt voorbij.
Ja.
Het lekkere water is behalve nu hier op de RDM-terrein. Ik heb eigenlijk vergist. Corona is zo goed als over. Lockdown gaat en ineens is het hier weer. Vorige week kon je hier een kanon afschieten.
Je bedoelt, we hebben er nou het bijgeluid erbij.
Nou ja, dat klopt.
Dat hoort bij de locatie.
Ja. Maar dit is meestal als ik visite heb, dan ik kan in Koersand bij mij op het hoekje van de straat. Een waanzinnig leuk restaurant. Goede spullen, daar kan je gaan zitten. Ik ga het liefst hierin. En weet je, is dit niet open, dan nemen we gewoon wat te drinken mee. En dan pakken we ergens een hoekje. Ja. Het water geeft altijd rust.
Het elimineren van ruimte en tijd, van politiek, geschiedenis, cultuur, landschap en natuur, moest natuurlijk wel leiden tot verwaarlozing of erger. Wie van de zee niets anders dan een vrije ruimte maakt, waar de mens kan doen en laten wat hij wil, kan niet van enige morele betrokkenheid met die zee worden beticht. De zee, dat was iets anders dan politiek, geschiedenis of cultuur. Ze was niet eens een landschap. In zekere zin was ze zelfs geen natuur, want tot natuur kon men zich nog verhouden. Men kon haar bewonderen, vrezen, liefhebben. Natuurlijk, zeelieden vreesden de zee met al haar monsters. Toch zagen we al dat ook zij de zee het liefst wegdachten. Dat gold zeker ook voor de geldschieters aan land. Denk niet na over de zee. Haal eruit wat je nodig hebt. Gooi erin waar je vanaf moet. En alles is goed en zal goed blijven. Zie hier de onderliggende attitude ten aanzien van het nautische. Het mag nooit een object voor het denken worden. Er is echter een verandering gaande. Zelfs de meest doorgewinterde ondernemers beginnen langzaam maar zeker te begrijpen dat de zee niet langer te verwaarlozen valt. De zee, zo constateren ze met een mengeling van verwondering en enthousiasme, is niet de immune plek die ze in hun speurtochten naar winst veilig konden wegabstraheren. Helen Roswadowski, de schrijfster van een bijzonder fraaie geschiedenis over de oceanologie, drukt het dilemma bijzonder helder uit. Citaat. Als we de oceaan als een eeuwige en door menselijk handelen niet aan te tasten plek beschouwen, dan wordt het onmogelijk het waarom van de huidige ecologische crisis te begrijpen. Hoe kan er zo'n urgente crisis zijn als de menselijke relatie met de zee statisch is? Net als veel andere commentatoren pleit Roswadowski ervoor de oceanen niet langer te zien als een plek waar de geschiedenis geen enkele rol speelt. Mens en zee hebben een diepgaande invloed op elkaar. Net zoals het water op het land een politieke werkelijkheid heeft, zo heeft het water van de wereldzeeën dat ook. Tendensen tot dehistorisering en depolitisering van die zeeën, die inherent zijn aan het kapitalisme, moeten daarom worden bestreden. De wetenschappen moeten daarom voorop lopen. Dat begint met het inzicht dat kennis van de oceanen niet louter een zaak voor de exacte wetenschappen is, maar ook een zaak voor de menswetenschappen. Zoals Roswadowski en Steinberg hebben geprobeerd de oceanografie met de geschiedschrijving, respectievelijk de politicologie, te verbinden, zo heeft de Amerikaanse antropoloog Stefan Helmreich in een indrukwekkend aantal publicaties geprobeerd onze nautische kennis van een antropologie te voorzien.
En ik moet zeggen, ik heb ook jarenlang op het water gewoond. En dat is bijna een mensleven geleden. Ja, ik had in de Bril had ik een huis gekocht. En dat had ik verbouwd samen met mijn vriendinnetje. En dat ging niet goed, zoals zoveel mensen toen de tijd een huisje kochten en gingen verbouwen. Dan gaat de relatie, die loopt op een gegeven moment ten einde. En na 3,5 jaar ben ik het huisje uitgegaan. Ik heb, denk ik, mijn vriendin netjes behandeld door te zeggen van joh, jij mag het spul hebben, alles, met de restschuld die erop, zodat ik schoon hieruit kan stappen. En ik ben ook de deur uitgestapt met 3 tassen kleren. Ik heb de auto meegenomen en ik heb gezegd, stereo en de muziek is van mij. En toen moest ik op zoek naar een andere woning. En ik had een goed inkomen, ik werkte in de chemische industrie. En toen ben ik eens gaan kijken, van, dan koop ik voor de time being een staakcaravan ergens. Want daar zit alles op en aan. Weet je, dan heb je in elk geval je bestek zit in de la. Zet een bed in. En want ja, anders moest ik een lege woning of kopen of huren. Kopen wist ik niet, dat had ik geen zin in. Huren, Daar kwam ik voor 850 gulden per maand in een grote lege woning. Dus ik denk, ja, dan moet ik een bank kopen, ik moet vloerbedekking leggen, ik moet ba. Kost me klauwen mijn geld en ik weet niet eens wat ik ga doen voor de rest van mijn leven. Dus had een vriend van mij die zei van, Nick, jij vindt bootjes toch leuk? Ik zei, ja, ik vind bootjes leuk. Hij zei, moet je een boot kopen, dan kan je ook op wonen. Dus ik had er nog nooit over nagedacht. Ik had een zeilbootje, maar ik had nog nooit over nagedacht om een boot te gaan wonen. Maar toen ben ik bij iemand, een vage kennis van mij, aan boord gestapt. En die woonde op een jacht. En dan heb ik het over de begin jaren 80. En die woonde op een jacht, dus ik ben bij hem aan boord gestapt. En die had zoiets van, Nick, wat kom jij nou hier doen? Ik zei, nou, zus en zo, en ik wil op een boot gaan wonen. Hij zei, jij bent gek. En die heeft anderhalf uur tegen me aan zitten lullen. Van, joh, wat moet je nou op een boot? En nadat hij anderhalf uur had zitten zeiken tegen me, zei ik tegen hem, ik zeg, maar moet je luisteren, Lange? Ik zeg, jij woont op een boot. Ik zeg, waarom woon jij dan op een boot? En hij kijkt me aan. Hij zegt, nou, hij zegt, als je hier niet naar geluisterd hebt, moet jij op een boot gaan wonen. En die heeft toen gezegd, ga je helpen. Met waar ik op moest letten met de aankoop en dat soort dingen. Dus die ben ik op zoektocht gegaan. Heb ik 3 maanden tijd, geloof ik, 10.000 kilometer door heel Nederland gereden om op zoek te gaan naar een boot. En ik kocht een klein sleepbootje. Een omgebouwd Amsterdammetje, daar kon ik op wonen. 14,5 meter, dus ik had ook geen vaarbewijs nodig. En toen had ik zoiets van, nou, dat ga ik eens bekijken. En dat vond ik dusdanig leuk, dat ik na een jaar die sleepboot verkocht heb. En een Grunningen stijlstevende van 26 meter teruggekocht heb. En ik woonde dan in het ruim. En dat was een vette avontuur. Wat ik heerlijk vond, hetzelfde als langs de rivieren zitten. Ik had geen vaste ligplaats. Ik had ook geen vaste woonplaats, dus ik was zigeuner. Ik zat ook in de grijze kaartenbak in Den Haag, zat mijn stamkaart. Dus paspoort verlengen, dan moest ik naar Den Haag. Maar die boot die lag op de Brielse Maas. Daarom, en dat was een recreatiegebied. En wat was het hele verhaal? Daar mocht ik niet aan de steigers. Maar je mocht daar ook niet langer dan 3 keer 24 uur op één plek liggen. En dan moest je 500 meter verderop. En dan mocht je 5 dagen niet meer terugkomen op die andere plek.
Oh, dat ook.
Ja, dus ik had met een sleepbootje natuurlijk al lang mijn plekjes gevonden. Dus ik heb leren varen als een malle. Want ik deed niks anders dan eigenlijk losmaken en op onmogelijke plekjes weer vastmaken. En ja, je gaat met zo'n ding lezen en schrijven. Leven op het water is zo anders als op de wal. Ik ben me ook heel bewust geworden, het verhaal wat ik je net vertelde van die duurzaamheid. Dat ik aan boord, omdat ik geen vaste plek had, had ik ook geen walaansluiting. Dus ik moest zorgen voor mijn eigen elektriciteit. Ik moest zorgen voor mijn eigen water. Als ik onder de douche wilde, moest ik wel zorgen dat dat water in die tank zat. Als ik 's winters mijn kachel wilde stoken, moest ik wel zorgen dat die brandstofvoorraad aan boord was. Nou, dat. Dus je gaat op een hele andere manier nadenken over je dagelijks bestaan. En een van de leuke dingen die ik had was een relatie met een kat. Ik had een kat, Poes. En Poes die woonde eerst in de Bril, in de Voorstraat, in dat huisje wat ik had. Is bij mijn vriendin gebleven. Maar mijn vriendin nam op een gegeven moment een hond in huis. En Poes begon te protesteren. Poes ging poepen in de wasbak. Poes ging poepen op een opgemaakt bed. Weet je, die had echt zoiets van shit, ik moet dat beest niet. Dus Sil die kwam helemaal wanhopig naar me toe. Zei, Nick, wat moet ik met die kat? Ze breng maar hier. Nou was dat een gok natuurlijk. Op een schip, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zonder vaste lichtplaats. Wat moet je met een kat aan boord? Nou, alleen dat was al een hele avontuur. Want Poes die vond het aan boord leuk, mijn vader vond ze niks. Dan maakte die motorherrie en dan wou ze eraf en die presteerde het regelmatig om, als ik dan alles losgemaakt had en ik lag nooit als stijgers, dus het was altijd moeilijk met een trappie en een loopplank en balanceren en op het laatste moment dat binnen. Je kreeg er heel veel handigheid in, maar Poes kreeg er ook handigheid in om op het laatste moment weer op de kant te springen. Ja. Dat is het hele gebeuren. En op een gegeven moment had ik uitgezocht van, nou, weet je wat je dan doet? Dan vaar je gewoon weg en dan zijn ze helemaal in paniek. Dan hebben ze zoiets van, shit, gaat die nul weg, weet je wel. En dan kom je na 24 uur kom je terug. Gewoon op hetzelfde plekje. En dan stappen ze helemaal aan boord. Ben je 3 maanden van het gezeik af. 3 maanden begint het langzaam weer. Dat was altijd een avontuur. Of varen over die Brabantse kanaaltjes. En dan had je losgemaakt. En 26 meter moet je natuurlijk echt afmanoeuvreren. En dan was hij afgemanoeuvreerd. En dan kon je roer dwars gooien om die kont van de kant af te krijgen. Hop, poes de kant op. kon je vastmaken en dan een maïsveld in, weet je, zoek, zoek, zoek. Maar daar kreeg hij handigheid in. Dan liep hij om het maïsveld heen en dan plukte hij een paar maïskolven links, rechts, die kolven op veld in gooien. En dan kwam ze vanzelf wel weer aan boord, want dan wisten ze niet wat er aan de hand was. Maar alleen dat al was, was een avontuur. Maar het grootste avontuur was eigenlijk...
met het schip bedoel je?
Ja, met het schip. Ja. Het wonen op het schip. Als ik naar de kroeg geweest was, wat ik toen de tijd regelmatig deed, en daar dronk ik geen water. Ik ben een borrelliefhebber. En die kroegeigenaar was een goede vriend van mij. Die heeft me later wel eens verteld. Hij zegt, waar jij dat liet vroeger, hij zegt, dat snapte ik niet. Dus wij hebben elkaar zo vaak aanlopen kijken als jij dan. Dan hadden wij zoiets van, we weten wat we geschonken hebben. En hij moet van, eigenlijk van zijn kruk afvallen. Hij zegt, en jij zat gewoon nog te praten. Hij zegt, en als hij zei, jongens, ga naar huis. Dan stapte je van je kruk af en je liep gewoon weg. Hij zegt, dan hadden wij zoiets, hij kan de deur nog vinden. Hij, ja, ja, ja. Dus, maar dan was de truc, als ik dan aan boord kwam, want ik was wel dronken, om dan veilig aan boord te komen. En daar kreeg je een instinct voor. Je wist het gewoon, weet je, van je kan het wel of je kan het niet. En dat ging altijd goed. Ik kon zelfs nog, als ik me moest verkassen s'nachts, zo dronk als een toy, midden in het donker, kon ik die 26 meter bak op dat andere plekje krijgen zonder problemen. Dus ja, ik heb dat 10 jaar gedaan, geloof ik. Dus op een gegeven moment heb ik het in je vingers. Je weet dat gewoon. En die avond waar ik nou over vertel, had iemand me thuis gebracht. En die kroeg van mij, die was in Helden van de Sluis. En ik lag aan de Brielse Maas, dus ik moest heel voor de putten over. En deze jongen die reed vreselijk hard over die polderweggetjes. Dus ik werd in die auto voorkomen heen en weer geslingerd. En tegen de tijd dat ik uitstapte, was ik elke vorm van oriëntatie was ik kwijt. En ik loop naar mijn boot, een stukje door de boes, door het gras. En ik had die boot liggen in een kreek. En dat was een van de weinige plekjes waar ik mijn volledige lengte van mijn loopplank nodig had om aan de kant te komen. En die loopplank, die was 10 meter lang. Dat was echt een gigading. Ja. En die was zo breed als het tafeltje hier. Maar die, door die 10 meter lengte zwiepte die altijd. En het was nooit een probleem. En ik kom die avond kom ik aanlopen en ik had zoiets, ik sta voor die plank en ik had, en mijn vriendin was thuis. Ik zag de lichtjes branden binnen, ik sta voor die plank en ik heb zoiets, no way. Wat ik ook, dan heb je zoiets van, wat ik ook doe, ik ga het lel in. Dit ga ik niet doen, want ik geef goud uit om te blijven drijven, niet om in dat water te vallen of te gaan zwemmen. En toen ben ik tegen een boom gaan zitten daar. En ik had zoiets, ik ga niet nat worden voordat ik mijn nest in... En ik ben tegen die boom in slaap gevallen. En ik werd wakker, omdat het was gaan miezeren. En de miezer was overgegaan in een motregentje. En de motregen was overgegaan in een plensbui. Dus ik had net zo goed wel die plank op kunnen lopen.
Dan ben je wel wakker worden.
Ja. Ja, toen had ik echt zoiets, dit is watersport en top.
Ja, en toen ben je uiteindelijk aan boord gegaan.
Toen ben ik gewoon maar aan boord gegaan. Toen had ik zoiets, nou ik ben nou toch nat, nou maakt het niet uit. Nee, maar het water is wel, Het is deel van me. Weet je, mijn vader was vroeger roeier. En de roeiersvereniging Eendracht is een innovatief bedrijf hier in de havens. Ze noemen ze roeiers omdat ze het vroeger met een roeiboot deden. En ze zijn nu georganiseerd. Ze hebben de meest moderne vloot ter wereld. En ze assisteren hier met het vast- en losmaken van zeeschepen, aan boord brengen van loodsen, allerlei maritieme diensten verlenen ze. En nou is dat water mij eigenlijk door mijn vader met de paplepel ingegoten. Ik ging vroeger graag met pa mee, als hij ochtenddienst had, zaterdags. En dan wist mijn vader dat hij ruzie kreeg met mijn moeder, want het werk is niet zonder gevaar. Maar dan stond ik, dan moest hij 's ochtends om 5 uur beginnen en dan stond ik om 4:30 achter de schuur. Dan was ik zelf wakker geworden, had ik me aangekleed, stond ik achter het schuurtje. Mijn pa ging toen nog op zijn brommen naar zijn werk. En ik zie hem nou nog, dan keek hij me aan. Hij zegt, zo jongen, moet je mee? En dan wist hij dat hij ruzie ging krijgen in mijn ma. Maar dan pakte hij me beet, dan gooide hij me achter op die brommer. En dan. En dat heb ik jarenlang gedaan. Dat vond ik erg leuk. En op een gegeven moment, nou ja, een heel verhaal, je wordt groter. Maar waar het om gaat is dat op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je ouders overlijden. Mijn pa die heeft tot zijn pensioen met veel plezier bij de roeiers gewerkt. En de laatste jaren ging mijn moeder altijd mee. Ja, die vond het geweldig. Weet je, gewoon tussen die. De roeiers zijn zelfstandig ondernemers, alleen ze zitten in de vereniging. Dus het maakt niet uit, ze mogen zelf uitmaken wie ze meenemen. En ma die ging dan, die kookte altijd ettensoep. Nou, dat vonden de jongens zeker in de nachtdienst. Maar was een goede soepkoker, vonden ze geweldig. En als ze ma zat waren, dan gaven ze mee aan een loods. Die dan een coaster naar Dordrecht moest loodsen. En dan waren ze van, oh, ja. Zo ging dat. Maar dat zijn voor hun hele fijne jaren geweest. En toen ze op een gegeven moment op een leeftijd kwamen van, nou, nou moeten we eens gaan praten over de erfenis. En wat willen jullie? En zij hadden zoiets, nee, als we alle twee dood zijn, dan willen we uitgestrooid worden op de waterweg. Mijn vader was de zoon van de zee. Dan had ik één tattoo op zijn arm. Een groot zeilschip stond onder Son of the Sea. En hij is vroeger ook voordat ik bij de roeiers begon zeeman geweest. Pa was echt een zeebom. En toen waren ze inderdaad overleden. En toen hadden we zoiets, nou, hoe gaan we dat aanpakken? En toen heb ik gezegd, nou, ik bel de roeiers gewoon. Dus ik heb de roeiers gebeld. Ik zei, Jos, zus en zo, dit en dat. En ik wil een oude roeier op zijn plek brengen. Dus toen vroegen ze, oude roeier, wie is dat dan? Ik zeg, Henk Prins. Faust. Dat was zijn bijnaam. Oh, Faust! Joh, maar natuurlijk, hoe wou je dat doen? Ik zeg, de Europoort uitstrooien. Weet je, gewoon de as in de waterweg van alle twee. Ja, Niek, geen probleem, geef maar een geld. Wanneer? Dus ik een volle maandsnacht uitgezocht. De dag nadat pa, geloof ik, 90 zou worden. En dus ik de roeiers ingeseind, zus en zo, veel dan en dan. En toen zei ze, nou kom maar naar de Europoort, naar de post-Europoort. Dus ik erheen met mijn jongste zusje. En toen lag op de post-Europoort, lag de laatste boot klaar waar hij op gevaren had. Pa heeft 22 jaar van zijn pensioen kunnen genieten. De laatste boot waar hij op gevaren had. Twee collega's van hem waarmee hij gewerkt had. Eén roeier voor de verzekering. En ze hadden mij voor die nacht ook tot roeier gebombardeerd. En dat, weet je, en dan, ja, dan hebben ze iets. We leven op en met het water. En het mag eigenlijk niet. Maar zij hadden zoiets, natuurlijk gaan we dat doen. Ja, heerlijk. En het was, en we zijn ook met die boot de waterweg afgevaren tot waar die overgaat in zee, zeg maar. Ja. En daar hebben we, het was echt een bladstille, mooie, volle maansnacht. Ja joh, maar we hebben die as uitgestrooid en een zacht windje zag je die as van Pama zo wegwarrelen en opgenomen worden in de nacht en in het water, weet je. Ja. Nou, dat is, en toen zei ik ook tegen mijn zusje, kijk, dat is onze binding met water. Dat was mijn waterverhaal, ja, dat is mijn verhaal met water, ja.
Weet je wel, dan drink je thee even rustig op en dan is zo'n pommie er niet aan toe. Dat is het volverhaal.
Ja, ja.
Als het niet over de Indianen gaat in de Canada, dan heb je het over as uitstrooien op de nieuwe waterweg.
Ja.
En ja. Maar ja, ik denk dat als je Rotterdammer bent, dan heb je natuurlijk veel met water. Dat kan niet anders. Ik ben Rotterdammer blijkbaar. Zit
in je roots. Klopt. Ja. Als dat niet zo is, dan ben je import.
Ja.
Nee, maar ik zat, want we hebben nou natuurlijk die hele corona shit en het vaccineren. Ze hebben met name in de moeilijk. Uit je kop, joh. Met name in de moeilijke wijken in Rotterdam, zeg maar, is de opkomstgraad erg laag. Want de mensen kennen de taal niet, snappen niet. Ik zat er pas met mijn zus over te lullen en die zei, joh. Zegt Nick, in die wijken, de helft van de mensen beseft niet eens dat de Nieuwe Maas door de stad streept. Die wonen echt in hun straatje, weet je wel. Dat zit. En dan denk ik, de supermarkt en de moskee en naar het park. En dat is de wereld. En ik heb, weet je, ik zei dat ik 3,5 jaar voor Hotel New York gewerkt heb als portier met een verhaal. En het was een hele leuke job, want ik heb in al die 3,5 jaar 2 keer een gesprek met mijn bedrijfsleider gehad. En voor de rest hadden ze zoiets van, ik was ingeroosterd, doe maar. En dat hield in dat ze gewoon tevreden met me waren. Maar ik heb 1 keer een vraag van een van mijn collega's gehad. Die zei van, Nick, jij kan uren voor die deur staan als het rustig is. En dan blijf je rustig, dan word je niet ongedurig. Ik vind het heerlijk om gewoon urenlang daar stil te staan naar die rivier te kijken. Beukjes die langzaam voorbij komen, er gebeurt dit. Het leuke aan het water is dat het altijd, want je kijkt nou om je heen, het is rustig. En als er straks commotie is, komen er 2 schepen voorbij. Maar die gaan ook langzaam. Maar ja, dat is allemaal. Ja, het is allemaal rustig, overzichtelijk. Waar ik op mijn boot, waar ik toen ook woonde, zo vreselijk van kon genieten. Waardoor ik het niet erg vond dat ik altijd op buitengebieden lag. Is 's ochtends wakker worden. Je boterham met pindakaas smeren. Een bak thee pakken en gewoon op je luikenkap gaan zitten. En zien dat er 5 meter van je boot af een fuut. En je weet, een fuut heeft zo'n heel dun nekje. Probeert zo'n vis naar binnen te werken. En dit zijn beestjes daar een half uur mee bezig. Maar het is geweldig. Dan heb ik zoiets van, ja, dat is water. Ja. En een van de dingen die ik ook graag deed toen ik op die boot woonde, was biesbos. Het voorjaar. Boodschappen doen, een weekje vrij nemen. Boodschappen aan boord gooien. Ik weet niet, hij roept zijn maatje.
Hij heeft aandacht.
Of hij wil een cookie. Of hij heeft ook een verhaal te vertellen over water waarschijnlijk. Ja. Maar inderdaad, de biesbos. En dan gooide ik die grote bak voor anker. En dan kon ik echt 's middags om 4 uur in mijn bijboot stappen. En dan nam ik boterhammen mee. Zo'n hele grote doorschenk kan met koffie. Een paar droge handschoenen, erg belangrijk. En dan kon het zijn dat ik 's ochtends om 9 uur pas terug was. Dan ging ik gewoon de biesbos in. En dan, ik ben de meest kleine slootjes opgegaan. En dan stroomt altijd heel licht daar. Het is altijd naar zee toe. Dus dan had je zo'n stroompje op. Leek met een vaarboom. Dan was hij bezig. Maar ja, het was 1 zet en dan kwam je 50 meter verder. En dan weer 1 zet, weet je. Dus ging op je gemak. Maar dan vond ik het heerlijk als hij dan aan het eind was. Om in zo'n klein vennetje of zo'n plasje. Even gewoon een bakje koffie te drinken, peukje roken. En dan legde ik mijn kussens goed. Ik had van die leren kussens die niet nat konden worden. En dan ging ik onder in die boot liggen. Mijn vaarboom, zeg maar, erachter, zodat ik koers kon houden. En dat was echt een stok van 7 meter, dus daar kon je flink mee. En dan net je ogen boven over de rand. Nico, ratjes die met je meelopen een heel stuk. Een vis die gewoon. Want je beweegt niet. Dat ding komt alleen maar voorbij drijven. Geen bedreiging voor die dieren. Nou, maar ja, voor mij heeft het water altijd magie gehad.
Ja.
Magie. Rust. Maar jij hebt nou genoeg om een nachtverhaal in elkaar te draaien?
Ja.
Mooi.
Maar dat je niet die as uitstrooide voor je ouders, dat was er ook eens nachts?
Ja, nee, s'avonds laat.
Oh, s'avonds laat. Oh, dat komt mooi uit. Dan hou ik dat om 11 uur.
Ja. En die. En het leuke was, dat heb ik er niet bij verteld, maar ik vroeg aan die oude Kombrink, die oud-collega van mijn vader, of joh, wat krijg je van me? Die jongens die varen toch en ze komen toch. En zijn antwoord was van, Nick, als we nou nog eens een borrel gaan drinken bij de beer, en jij betaalt. Hij zegt, dan zijn we
kiet.
Okay. Ja, hey. Mooi.
Mooi, Nick.
Ja?
Ja, bedankt.
Goed zo, graag gedaan.
Hoezeer Marx er ook op wees dat het kapitalisme, vooral in zijn materiële consequenties, dient te worden beoordeeld, duidelijk is dat er ook een gedachte achter zit en dat deze gedachte in al haar ongrijpbaarheid niet zomaar zal verdwijnen. Wat we van Melville kunnen leren, is hoe angstwekkend dit idee is. Net zo angstwekkend als het idee van die grote witte schim die ergens door de wereldzeeën zwemt en af en toe een schip meesleurt naar de ondergang. En het is vooral angstwekkend omdat het zo moeilijk is achter je te laten. Maar laten we Marx niet zomaar overboord gooien. Hij was een tijdgenoot van Melville en ook hij was een getuige van de opkomst van het ongrijpbare kapitalisme. Marx heeft alle filosofen na hem maar één ding geleerd. De essentie van het kapitalisme zijn stroming en circulatie. Het is essentieel, zo lezen we in Grundrisse en het Kapitaal, dat ruilhandel lijkt op een natuurlijk proces, dat wil zeggen op een fluïde geheel van aanschaf en verkoop. Deze ideeën zijn zo vaak beschreven dat we er hier niet veel aan hoeven toe te voegen. Essentieel is echter dat ruilhandel lijkt op een fluïde proces, alsof het om een iets volstrekt natuurlijks gaat dat in zekere zin niets te maken heeft met wat individuele mensen willen. Cesarino, die niets anders probeert de Moby Dick en de Grundrisse tot een en hetzelfde boek te maken, stelt dat Marx in feite een theorie geeft van de manier waarop moderne mensen zich een beeld vormen van de werkelijkheid. Handel is volgens dit beeld helemaal niets anders dan een natuurlijk proces. Geld stroomt als water. Goederen vloeien van hier naar daar en omgekeerd. Alles stroomt in de kapitalistische verbeelding, alsof er geen individuele beslissing aan te pas komt. Sterker nog, alsof het nooit in de wereld anders is geweest. Wie een cursus financiën volgt, leert alles over liquiditeit en kasstromen. De wereld van het geld wordt gemodelleerd aan de hand van water. Daarmee maken mensen zichzelf wijs dat wat ze doen, bijvoorbeeld geld verschuiven of investeren, de normale gang van zaken is. Wie er vragen bestelt of weerstand biedt, is abnormaal.
Ja, dat is toch wel leuk. Dat is verhalen vertellen. Je komt op veel. Echt, ik heb dat 25 jaar gedaan. Goed van kunnen leven. Ik ben best wel commercieel. Dus ja? Ik had al heel snel van, ik doe indianenverhalen. Dus ik laat een hele grote tipi bouwen. Een grote indianentent. En daar kon ik 70 kinderen in kwijt. En die kon ik alleen mannen. Dus de festivals hadden op een gegeven moment door van, hey, als we Nick de Verhalenman inhuren, die neemt zijn eigen theatertje mee. Nou, en dat eerste jaar was heel, ja, dan moet je het aan de man brengen. Dat tweede jaar liep als een trein. Dat heb ik 5, 6, 7 jaar goed kunnen doen. Toen begonnen collega's dat ook door te krijgen. Van, nou, je moet je eigen tent meenemen. Dan wordt dat minder. Maar dat soort dingen had ik dan.